Natuurlijk waren alle ogen deze week gericht op Nancy Pelosi en haar omstreden bezoek aan Taiwan. En ja, de voorverkiezingen draaien op volle toeren en zijn spannend. Maar het meest opmerkelijke nieuws vonden wij de opmerking van Donald Trump dat niemand precies weet wat er op 9/11 is gebeurd.
Well, nobody's gotten to the bottom of 9/11, unfortunately, and they should have, as to the maniacs that did that horrible thing to our city, to our country, to the world. So nobody's really been there.
Zou het iets te maken hebben met Trumps omarming van Saoedi-Arabië als sponsor van een nieuwe golfliga? En het toernooi dat uitgerekend op zijn golfpark plaatsvond? We gaan het er natuurlijk over hebben en over het politieke nieuws. We lopen achter met het beantwoorden van luisteraarsvragen, dus gaan we proberen de achterstand een beetje in te lopen, maar we weten nu al dat dat niet helemaal gaat lukken. Dit is aflevering 139 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Aan de koffie, onder het wakend oog van Wesley. Jan is met vakantie en dus kiezen we voor het inmiddels beproefde nepotistische alternatief.
Ja, en daar ben ik weer, David Hammelburg vanuit Studio Hammelburg in New York. Het is nu 7:00 ochtends, dus vanzelfsprekend staat ook hier een beker dampende koffie. Als voorhoede, want het wordt een snikhete dag, dus misschien verandert dat wel in ijskoffie straks.
Ja, maar nou nog niet. Nee. Oké, nou, goedemorgen. Even voor de duidelijkheid en voor de luisteraar. Het is dus, we nemen op donderdag. En in Nederland is het dus 1:00 middags. Vertel, jij zit als producer en verslaggever bij de Duitse televisie. Dus jij ziet en hoort een hoop. Heb je nog spannende avonturen beleefd?
Nou, spannend. En hoe? Want we zijn achter de haaien aan. De wat? Jawel, haaien. Denk even aan de film Jaws.
Ja.
Dat speelde in Cape Cod, Massachusetts. Maar hier in onze eigen Long Island hebben wij nu haaien. En niet zo'n beetje ook. En het zijn niet van die babyhaaien. Nee, dat zijn van die gigantische beesten die steeds surfers en lifeguards aanvallen. Nou, niet om op te eten, maar het blijkt dus dat in New York twee jaar geleden in Albany, de hoofdstad, is bepaald dat de bunkerfish een beschermde vis moest zijn. Dat betekent dus dat ze niet meer mochten worden gevist door de vissers. Dus die bunkerfish die zijn er nu en mas. En die haaien zijn daar dol op.
Ik weet niet wat een bunkervis is.
Ja, het is een soort witte vis. Een witte vis. Het heet een bunkervis. En ik kan geen vertaling vinden. Maar het is in ieder geval iets waar de haaien dol op zijn.
Ja.
En het blijkt dus nu dat de haaien-experts, jawel, die zijn er dus ook, die zeggen, ze vallen niet mensen aan, maar mensen die toevallig in de weg staan van hun prooi, namelijk de bunkervis, dat wordt gewoon uit de weg gesmeten met een lekkere bijt. Ja. Dus wij hebben een haaienprobleem. En niet zo'n beetje ook.
En die heb je dus staan filmen?
Die hebben we staan filmen.
Ongelooflijk.
Ja, van droneshot is dat natuurlijk een grandioos beeld.
Ja.
Zo'n gigantische haai in Long Island. Ja. En dan heb je het ook over de Hamptons en dan heb je het over Jones Beach.
Ja.
En voor die toeristen die uit Nederland komen graag naar Fire Island willen, ik zou niet verder dan tot je enkels in het water
gaan
staan.
Nee. Ik maak een bruggetje. We vragen ons wel eens af of Amerika naar de haaien gaat. Nou, hier is dus een aanwijzing. Zullen we snel een rondje politiek doen? Want het is het seizoen van de voorverkiezingen. Voor de midterms, de tussentijdsverkiezingen van november. Dus in beide partijen strijden kandidaten in steden, provincies, staten, allemaal om de nominatie van een partij. Dus uiteindelijk kiezen allebei de partijen in een district bijvoorbeeld één vertegenwoordiger en die gaan dan tegen elkaar in de ring. Als ik nou naar de media kijk, dan lijkt aan de Republikeinse kant eigenlijk alleen maar om de vraag of je de verkiezing van Joe Biden ontkent en dus een soort stempel van goedkeuring van Donald Trump krijgt. Klopt dat beeld?
Daar lijkt het inderdaad heel veel op. Ook de zogenaamde Main Street media doen daaraan mee. Die vinken niet alleen af welke Republikeinen de voorverkiezingen heeft gewonnen, maar ook hoe zit het met diens opvatting over wat Trump de gestolen verkiezingen blijft noemen. We gaan ze niet allemaal opnoemen, maar in Michigan verloor een lid van de congres die voor de impeachment van Trump had gestemd van een Trumpist. En spelen er ook andere kwesties. In Kansas bijvoorbeeld heel groot nieuws. Want daar aan de voorverkiezingen was een referendum gekoppeld over de vraag of vrouwen het recht op abortus moeten verliezen. Waar overigens nu inmiddels 65% tegen was. Dus dat is dan weer een tegenslag voor de Trumpisten. Daar komt dus ook bij dat in het diep rode districtenstelsel van Kansas, dus ook in de hele conservatieve plekken, zij het belangrijker gevonden om op de abortuskwestie te stemmen, ja, dan over een referendum van Joe Biden. En dat komt ook gelijk over met hoe het beeld in Amerika eruit ziet over deze kwestie. Dat is 61% voor abortus en 37% tegen. En dat moet je ook een beetje vergelijken met hoe het met de wapenwetten zit. Hè? Ja. 70% van de Amerikanen willen strengere en stevigere wapenwetten, maar congres luistert maar niet. Nee. Maar goed, het is dus een gevarieerd beeld. En niet alle Trumpisten wonnen.
Nee, maar er zijn er wel veel, vond ik, als ik het lijstje nakeek. Althans, ik bedoel verkiezingsuitslag ontkenners, zal ik maar zeggen. Die hadden de wind mee in deze voorverkiezing.
Ja, nou ja, het is een combinatie van een hoop dingen. Misschien is het belangrijkste element de filosofie van ik wil mijn land terug.
Ja, ja,
En dan is de vraag van wie dan? Nou, ja, van zwarte Latino's, immigranten, van woke mensen. Dus eigenlijk van niet-witte burgers. Het is, ja, heeft volgens mij een racistisch standje. Het tintje. En sinds Trump aan zijn eerste campagne begon, mogen mensen dat openlijk denken en zeggen. Hè? Dat is het grote verschil met de jaren geleden. En die groep van wie zij hun land terug willen zien, die verdorven, hè? De communistische democraten. Het is allemaal tuig van de richel, die moeten we weg hebben.
Ja,
dat voelen toch heel veel Amerikanen. Ik wil mijn land terug, wat dat ook mag betekenen.
Maar jouw analyse daarvan is, ik wil gewoon een land van een witte middenklasse. En alles wat daar niet bij hoort, dat wil ik niet. Geen immigranten.
Ik wil terug naar hoe het vroeger was. Ja. Dat idee.
Ja,
dat
die zwarte en Latino-Amerikanen en die immigranten waren er toen ook. Dus alleen die moesten hun mond houden.
Ja, nee, precies. Ja, het is wel. Ik vind het eng. Aan de andere kant zie je vooral in het wereldje van Fox News dat het allemaal zo goed wordt gepraat.
Ja,
maar die mensen die deugen ook niet. Want die illegale immigranten, dat zijn de verkrachteraars en de moordenaars. En dat zijn de fouten. Natuurlijk moeten wij hun eruit houden. Ja.
Ja, nou, nou zie ik ook meer aandacht voor andere prominente republikeinen als alternatief voor Trump. Dus ik lees daar allerlei stukken over. Ik zie daar af en toe ook op de televisie dingetjes over. Begint de magie van Donald Trump een beetje af te brokkelen?
Een beetje, en dat heeft vooral te maken met de hoorzittingen van 6 januari. Amerikanen die luisteren daar en zien en kijken daarnaar, en die vinden dit, zijn toch wel chockerende dingen. Hè? Maar je moet ook niet Trumps invloed onderschatten. Trump noemt zichzelf en vindt zichzelf als de zogenaamde kingmaker. Dus hij bindt zich vast aan een kandidaat die voor Trump is of tegen de verkiezingen van 2020. Die invloed blijft heel groot. Aan de andere kant ziet hij ook natuurlijk concurrenten, zoals de populaire Nikki Haley en de gouverneur van Florida, Ron DeSantis. Dat is een soort kloon van Trump, maar wat beschaafder en beleefder. Maar je hebt een punt. En vandaar dat Trump overweegt zijn kandidatuur al bekend te maken voor de tussentijdse verkiezingen van november. En dan snijdt hij in feite zijn concurrenten de pas af. En die zitten dan met de lastige vraag of ze zich daarbij neerleggen of campagne tegen Trump gaan voeren. En ik heb zo mijn twijfels.
Waarover?
Dat als Trump zegt ik doe het,
ja,
dat de anderen zich dan terugtrekken.
Ah, het zou best kunnen dat ze zeggen, ik pak de handschoen op.
Ja, ik denk niet dat een DeSantis tegen Trump zou gaan.
Ah, oké, okay, die trekt zich terug dan.
Dat is wat ik bedoel. Die trekt zich terug.
Het
is
die niet... denkt, ik wacht nog wel 4 jaar en dan ben ik aan de beurt.
Ja, ja, en hij is jong, dus dat kan.
Ja.
Maar als Trump zich verklaart, wat de beste hoop is voor de Democraten trouwens, nu.
Ja.
Nogmaals, vanwege 6 januari en al die hoorzittingen. Als het Trump-Biden zou zijn, dan denk ik dat misschien 30% van de bevolking opkomt voor het stemmen.
Want ja.
We zullen schreeuwen thuis blijven.
Ja, 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 ja. Nou goed, de hele Amerikaanse politiek, zeg ik, is al een beetje een geriatrische instelling.
Ja. Twee mensen van twee hoogbejaarden.
Ja, precies, ja, ja, ja. Deze één ding wat ik nog, dat wilde ik even vragen. Maar ik heb in de geschiedenis een beetje zitten bladeren. En het is echt een boekje zo en oude gidsjes bekeken en gegoogeld. Ik heb niet één president kunnen vinden die na zijn aftreden zo prominent de regie in zijn partij heeft vastgehouden. En hoe kan het dat hij zo'n wurggreep heeft op die partij?
Ja, het is een uitstekende vraag. De meeste presidenten gaan lekker met pensioen. Want ja, na 4 of 8 jaar heb je het echt wel gezien. Die mensen worden ook meteen grijs. Dat zag je ook met bijvoorbeeld Obama. Hè? Je mooie jonge kerel en 8 jaar later was het een oudere man.
Een oudere man met kort geknipt grijs haar en een mager gezicht en enorme flaporen. Ja,
ja en dat gevoel heb je bij Trump niet. Want die heeft natuurlijk altijd zijn toupee op. En dat blijft altijd wit en blond.
Ja.
Maar de meeste mensen die schrijven een memoir of die open hun museum. Trump blijft maar doorgaan. Ja, maar er zijn.
Ja, hoe komt het dat zijn partijgenoten daar zo gevoelig voor zijn? Dus.
Ik denk dat je als Republikeinse partij zit je helemaal in de wurg van Trump en Trumpisten. Je moet ook niet vergeten hoe populair hij binnen zijn eigen partij is geworden. In de 4 jaar dat hij president was. Hè? Alles tegen het establishment. Alles tegen het leven van woke. En hij is al meteen begonnen met de Trumpisten of de kandidaten die tegen de verkiezingen waren te steunen. En dat heeft de establishment heeft daar maar bij zitten kijken. En ik denk dat ze denken, zo hoort dat dan wel. De gematigde republikein die bestaat op dit ogenblik niet. Nee. Dus het is nu voor of tegen Trump.
Ja.
Het enige wat ik daarbij wil zeggen is dat is binnen de Republikeinse partij. Maar als je onafhankelijk bent of gaat stemmen over 2 jaar de verkiezingen, dan heb ik mijn grote twijfel of dat succes van Trump nu wel zo overkomt op de rest van het volk.
Ja.
Hoe slecht Biden het ook heeft gedaan. Dus ik denk als je DeSantis bent, dan kijk je met argusogen naar wat Trump doet. Ik denk niet dat mensen het lef hebben. Ik zou hopen van wel hoor, maar ik denk niet dat ze het lef hebben om tegen Trump te gaan tijdens een het Republikeinse nominatieproces. Ik zie het niet zo snel gebeuren.
Nee.
Zoveel macht heeft hij.
Nee, het is ook niet. Het is ook ongebruikelijk. En meestal in zo'n geval dan treedt de rest terug. Maar goed, we zullen het zien. Het is, we lopen.
Nou ja, we zagen het met Ted Kennedy die tegen Jimmy Carter ging, hè, in de verkiezingen van 1980.
Ja.
Veel mensen zeggen nog altijd dat Carter daardoor een grote. Ja, niet de verkiezingen verloren, maar zijn populariteit een beetje. Er zijn ook mensen die ik hoor zeggen, Trump wil in de running blijven en gaat zich weer kandidaat stellen. Ook voor legale redenen. Want zolang je een kandidaat bent om president te worden, dan houden alle rechtszaken.
Ah, ben je onschendbaar?
Dan ben je onschendbaar.
Dat kan pas
als je na je president bent, wat hij dus nu is.
Ja.
Dus als je naar de gouverneur of naar de Letitia James, de minister van Justitie in New York kijkt, die is druk bezig om dat hele Trump-team, hè, de Trump Company, een kopje kleiner te maken. Zolang dat allemaal gaande is, is Trump gewoon een manier. die ex-president was. Als hij dus weer in de running is, dan is dat weer allemaal over. Ja, ja, dan kan je weer 4 jaar verder, mocht hij winnen. Ja. Dus dat heeft er ook mee te maken.
Nou, zou ik misschien ook doen, in zo'n geval. Wie weet het. Hé, hey, moeten we nog even praten over Pelosi en Taiwan? Want
alweer?
Ja, nou ja, maar het speelt nog wel enorm, hè. Ik had de indruk, dat Biden duidelijk de pest in had. En over de argumenten voor en tegen hoeven we het niet meer te hebben. Want dat is allemaal bij BNR en bij elk ander nieuwsmedium wel uitgeplozen. Maar wat mij enorm intrigeert... het is niet eens zozeer wat de gewone burger ervan vindt... maar wat doet dit nou met de positie van Biden? Is het feit dat hij er tegen was... maar niet overtuigend genoeg was, niet een teken van zwakte. En natuurlijk mag Pelosi gaan waar ze wil. Het is een democratie en het is een belangrijk parlementslid. Maar aan de andere kant, Biden was duidelijk tegen. En dat heeft hij. Waar was zijn gezag?
Zijn gezag was, en dat werd steeds herhaald vanuit het Witte Huis... De policy over Taiwan is onveranderd en wij gaan niet over het reisschema en agenda van de speaker.
Was dat niet een foute boodschap? Want hij had ook kunnen zeggen, wij gaan natuurlijk niet over de reisagenda van de speaker. Maar we vinden het op dit moment zo midden in een conflict met Rusland... Waarin China ook een bepaalde rol zou kunnen spelen. Geen goede timing. Dat had hij er gewoon kunnen zeggen. Was niks
dat
aan de hand
had hij ook kunnen zeggen. En sterker nog, jij praat nu een beetje zoals Fox News dat ook doet. Want Fox News die begon met hoe haalt ze het aan haar hoofd... Tot Biden moet dat afzeggen. En toen ze eenmaal is geland, was de boodschap van hun... hoe haalt Biden het in zijn hoofd om haar niet volledig te steunen? Dus ja, zo pendel dat ook een beetje. Maar het is een hele goede vraag. De timing is slecht. Dat heeft hij ook gezegd.
Ja.
25 jaar geleden was de voormalige speaker Gingrich van de Republikeinen. Die was ook in Taipei. Daar had Clinton ook de Clinton was oppositiepartij.
Ja, precies. Clinton was democraat en Gingrich was republikein. Dus die hadden ook om andere reden veel de pest op elkaar.
Ja. Wat we wel weten is dat Pelosi zeer, zeer anti-China is. Tenminste, zij is pro alles wat met democratie te maken heeft. Is een fervente tegenstander van het communistische regime in China. Dat heeft ze in de afgelopen decennia al heel duidelijk gemaakt. Waarom ze dat nu moest en wilde doen, dat weet zij alleen.
Ja.
Maar Biden zit inderdaad in een moeilijke positie nu. En laat ik het zo zeggen, daarom ben je president. Om een indruk te maken over de sterkte te laten zien.
Om je
en dat
gezag
heeft hij ook niet echt gedaan. Ja, je gezag, dat heeft hij ook niet. Hij deed het op zijn Bidens. Daar is op zich niks mis mee. Maar de Republikeinen die zitten met hun messen scherp.
Ja.
Dus dat was weer een prachtig moment om duidelijk te maken voor de Republikeinen hoe weinig gezag hij heeft.
Ja. Hè?
En als je het hebt over bijvoorbeeld het doodmaken van Zawahiri, komt steeds hier op zijn naam. Dan zeggen de Republikeinen ook, een mooi moment. Maar wat hadden wij een foute keuze gemaakt in Afghanistan een jaar geleden? Dus het komt steeds maar weer terug over het gebrek aan gezag van Biden.
Ja, hoe kwam het dat die man in Kabul woonde? Want dat is toch officieel tegenwoordig een bondgenoot?
Ja, precies. Dus in het safehuis daar.
Ik had zelf...
Ik wil jou ook even een vraag stellen. In Nederland en in, laten we zeggen, Westers-Europa... komt Biden ook zo over zoals dat op de meeste Amerikanen overkomt?
Ja,
of
wel,
houden mensen een beetje schouders erover op?
Nou, dat laatste natuurlijk in de eerste plaats. Want Europeanen zeggen in Amerikanen... en we hebben op het ogenblik andere problemen aan ons hoofd. Hè. Zoals je weet, het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... een oorlog in Europa. En dat zuigt heel veel aandacht op. De kwestie Pelosi heeft ook wel enorm veel... aandacht gevraagd. Dat moet ik er wel bij zeggen. Heel veel. de positie van Biden wordt ook veel over gesproken. Maar het natuurlijk niet zo. Het leeft niet zoals in Amerika zelf. Spreekt vanzelf. Het is niet.
Nee, maar denk je dat hij net zo onpopulair is in Europa als hier? Valt dat wel mee?
Nee. Ik denk dat hij in Europa populairder is. Omdat de Europeaan die denkt iets anders. Hè. Er is heel veel kritiek in Amerika over dat bijna fluisterende, slappe mannetje dat daar een beetje gebogen over een spreekgestoelte staat en geen persoonlijkheid is. Dat zijn argumenten die je in Europa niet zo snel zult horen. Omdat van die hele uitgesproken schreeuwlelijke, die zijn in, behalve Boris Johnson natuurlijk, tot op zekere hoogte, en misschien Macron. Maar dat is in Europa niet zo, zit niet zo in de cultuur. Dus leiders en ministers, en ga zo maar door, die zijn allemaal een beetje meer Biden dan Trump, zal ik maar zeggen, in hun communicatie. Dus daar wordt niet zo op ingezoomd. Maar goed. Laten we zeggen, Europa begint wel in te zien dat Biden niet een krachtfiguur is. En dat maakt heel veel mensen bezorgd. Ook vanwege de situatie nu. Ja, wat zou er ooit gebeuren als Trump weer president wordt en je hebt nog steeds die oorlog of er komt een ander conflict? Ja, dan we're on our own, dat hoor je dan steeds meer zeggen. Ja.
Dat klopt. Ja.
Nou, even naar het verhaal waar we de podcast mee begonnen. Trump, die zei dat niemand precies weet wat zich nou precies op 9/11 heeft afgespeeld. Hij stond op zijn golfclub in New Jersey. Daar werd een ronde gespeeld van een competitie van een nieuwe liga, LIV, een concurrent van de Professional Golf Association, PGA, die al sinds het begin van de jaartelling, geloof ik, toernooien organiseert. Wat is daar nou aan de hand?
Het is een smeug verhaal. De PGA, dat is, laten we zeggen, de UEFA of de FIFA van de golfwereld. Alles wordt georganiseerd van en door de PGA. En de PGA heeft, net zoals in tennis, 4 majors. 1 daarvan is de PGA Championship. En waar was die PGA Championship gepland dit jaar? Jawel, in Bedminster, New Jersey, Trump's golfclub. Wat is er gebeurd? 6 januari. PGA heeft toen gezegd, wij ontnemen dit toernooi van de Trump Club en wij gaan ergens anders naartoe, want wij willen helemaal niets meer met Trump te maken hebben. Tegelijkertijd is de LIV opgezet. De LIV, L-I-V, dat is dus een nieuwe liga. Opgezet met Saoedisch geld. Het wordt ook de Saoedi-Arabië liga genoemd. Dat is een liga. Er was vorig jaar veel nieuws dat de Champions League zou worden vervangen met een Super League.
Ja, in voetbal.
Waar alle de grootste clubs uit Europa mee zouden doen. Ja, dit is een soort vergelijking. Om het heel simpel te houden. De LIV League is opgezet met het viervoudige in geld. Zo simpel is het. Ja. Dus als je voorheen 1 miljoen won met een groot toernooi, dan is dit nu 4 miljoen. Om het even heel simpel te houden. Ja. Dus wat heeft de LIV gedaan? LIV heeft als CEO aangenomen Greg Norman. Ook de Shark genoemd. Jawel, we hebben het steeds over haaien in het thema.
Maar dat is wel ongeveer de golfer uit Australië. Een heleboel golfer, ja. Ja.
Ja, die is dus de CEO geworden. En die heeft uit de PGA Tour de beste kunnen wegplukken om deel te nemen aan de LIV-toernooien. Behalve Tiger Woods, die is aangeboden, ik hoop dat je zit, $800 miljoen om mee te doen aan deze toernooien.
Nou,
dat
ja.
heeft Tiger Woods geweigerd.
Wesley en ik zitten even naar elkaar te kijken en zeggen, nou, dat verdienen wij ook. Dus daar zijn we niet van onder de indruk, hoor.
Precies. Ja. Nee, maar hij heeft dus nee gezegd. Maar goed, Trump had de pest in. Dus Trump heeft gezegd, weet je wat, er is een prachtig nieuw toernooi. Ik hou zo'n toernooi hier in Bedminster op mijn golfclub. Dus dat was heel groot nieuws vorige week. En de reden waarom het groot nieuws was, je hoorde het citaat al van Trump. Die zei, ja, ach, we weten niet precies wat erachter, wie erachter 11 september zat. Dat is natuurlijk waanzin. Want in 2015 zei hij zelf al, het is de Saoedi's die de schuld hebben. En bovendien was hij 4 jaar president. Dus als hij nieuwsgierig was geweest over zijn eigen stad, had hij even aan de CIA kunnen vragen hoe dat precies zat. Dus ja, het is allemaal lulkoek. Maar goed, en wat hij dus ook zei, als onderdeel van dat interview op ESPN, hij zei, ja, dat PGA dat is zo corrupt als de pest. Moeten we denken aan FIFA. En dit is een prachtig nieuw toernooi met onze Saoedische vrienden. Dus dit is een mooi moment om dit hier te houden. Maar goed, dat Saoedi-Arabië verhaal, dat is dus vreselijk, want er zijn families uit van de 11 september, de 11 september brigade, die al jarenlang bezig is om de regering van Saoedi-Arabië voor de rechter te halen. Daarvoor hebben zij de documenten nodig van de FBI en de CIA om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Daar moeten ze nog op wachten, want alle presidenten hebben belofte gedaan aan deze lui om de documenten vrij te maken. Biden, dat was een campagnebelofte aan deze groep. Die heeft dat half gedaan. Ook een beetje op zijn Bidens. Dus niet alles is opengemaakt, maar veel. Met andere woorden, die zielige families van 9-11 stonden dus afgelopen vrijdag te protesteren en te demonstreren bij de Trump Club. Hoe die het in zijn hoofd heeft gehaald om zo'n actie te ondernemen. En daaronder waren heel veel Trump-aanhang. Die dus ook, ja, zijn omgekeerd in anti-Trump. Dus zo zie je hoe ver dat kan gaan, ja, zo'n actie. En zoals op zijn Trumps, als iets tegen zit, dan gaat hij dubbel en duk terugpesten. Dat is het Live Trump Golf verhaal.
Ja, en hij zei, dat zullen we even laten horen, van hoezo, de Saoedi's, dat zijn toch keurige mensen, zijn onze beste vrienden.
Well, I've known these people for a long time in Saudi Arabia, and they've been friends of mine for a long time. They've invested in many American companies. They own big percentages of many, many American companies. And frankly, what they're doing for golf is so great. What they're doing for the players is so great. The salaries are going to go way up. The PGA was not loved by a lot of the players, as you know, for a long time. Now they have an alternative, and nobody would have ever known there was going to be a gold rush like this. I think nobody ever knew that they were going to be paying signing bonuses. The prize money was going to be much higher, you know, 4, 5, 6 times higher. So instead of $1 million, you'd win 5 or 7 or 8, a lot of money, and it's even going up.
Ja, en zoals jij Tiger Woods, die kreeg 800 miljoen aangeboden.
800 miljoen aangeboden om mee te doen aan dit jaarlijks toernooi.
Ja, ik vind het wel knap hoor, dat hij dan toch het principe even voor liet gaan en klaarblijkelijk wel luistert naar de nabestaanden van 9-11.
Ja, en dat hele Saoedi-verhaal, dat is natuurlijk vreselijk. En 15 van de 19 terroristen van 11 september waren Saoedi's. Dus ja, het is, ja, nou goed, dat hoeven we niet te herhalen. Maar voor die families is het natuurlijk vreselijk. En voor Trump is dit weer zo'n Trump-moment om lekker even zijn spierballen te laten zien. Want daar houden Amerikanen zo van.
Ja. Nou,
de meeste Amerikanen vinden het ook vreselijk. De Trump-aanhang die zegt, Saoedi-Arabië, wie kan zich dat nog herinneren? Het is alweer 20 jaar geleden, we hebben het over, laat die golfers lekker hun geld verdienen. En die golfers die dus meedoen, dat vind ik ook een beetje een zwakte bot. Die zeggen, ja, we zijn maar golfers, we zijn entertainers, we gaan niet over de politiek. Het is een beetje een Qatar-verhaal, hè?
Ja.
Zullen we nou wel, zullen we nou niet? Moeten we een statement maken? Moeten we boycotten? Het is allemaal een beetje vergelijkbaar.
Ja. Oké, nou, we hebben het nergens gelezen. Dus voor de luisteraar van de podcast is dit vast allemaal nieuw. En dat brengt mij erop, zullen we naar de vragen gaan? Want het zijn er ontzettend veel. We hebben een soort stuw meer. Dus ik zeg nu van tevoren al, het gaat niet allemaal lukken, lieve mensen. Dus sommige van jullie komen weer niet aan de beurt. Je kunt een vraag sturen via mail of via de America Podcast WhatsApp. Daar kun je ook een boodschap in spreken. Het nummer is 06-28-13-50-20. En hou je voiceberichten en ook andere berichtjes zowel via WhatsApp als e-mail of anderszins beknopt, want dan kunnen we ze meenemen. Dus we krijgen vaak hele lange verhalen en dan wordt het nog steeds, dan wordt het veel moeilijker. Nou, zullen we beginnen?
Laten we beginnen.
Ja, okay.
We hebben de tijd voor,
let's go. We hebben nog wel een half uurtje, dus we komen wel net. Laten we beginnen met Thomas van Kamp. Dat was er eentje die in het stuwmeer zat, zal ik maar zeggen. Dus die moest een weekje of twee wachten. En die zegt dat het hem opvalt dat Joe Biden altijd zo beleefd naar de Republikeinen blijft. Waarom gooit hij het niet over een andere boeg en doet hetzelfde als Trump om zijn tegenpartij zwart te maken? En hij geeft dan voorbeelden dat abortus is een mensenrecht, dat is afgepakt. Dat Trump een staatsgreep wilde plegen in het Capitool, dat kan hij toch gewoon zeggen.
Nou, je bedoelt iets sterkere taal dan alleen come on, man.
Ja.
Ja, nou ja, Biden is Biden, Trump is Trump. Ik denk, er bestaat maar één Trump, laten we even wel wezen. En Biden is altijd een iemand geweest in het Senaat, 24 jaar lang, die altijd zijn handje uit heeft gestreken naar de Republikeinen en hun vijand dus, om samen door één deur te gaan. Dus het is altijd een man van compromissen geweest. En het is ook niet echt in zijn karakter om tegen andere politici uit zijn dak te gaan. Ik heb het hem heel weinig zien doen. Hij kan wel uit zijn dak gaan over onderwerpen. Maar dat hele verhaal over de Republikeinen aanvallen, dat zit gewoon niet in zijn karakter. Heb jij het hem ooit zien doen?
Nee. En ik denk, eerlijk gezegd, dat is een goede vraag wat dat betreft van Thomas. Want ik denk dat het zou helpen als hij gewoon ietsje meer assertief, agressief, hoe je het wil noemen, zou zijn in de manier waarop hij optreedt. Maar goed, je hebt gelijk.
Als hij dus assertief is over een onderwerp, dan spreekt Fox News het aan als, ja, moet je kijken, die oude seniele man die even stout probeert te doen.
Ja.
Daar prik je toch zo doorheen.
Ja, er zit nog wel wat in ook, omdat hij dan, hij leest iets voor en midden in wat hij voorleest, dan verheft hij zijn stem en wordt boos, maar hij leest nog steeds voor. Dus hij valt ook een beetje door de mand. Dat is ook wel zo.
Klopt.
Oké, we gaan naar Tabbe Maas. Komt heel vaak in Amerika. En die wijst naar iets waar ik het over had pas geleden. Toen hadden we het even over Watergate. En ik zei toen dat het verstandig was geweest van Gerald Ford, toen die president werd, om Nixon gratie te verlenen. Die was toen officieel nog in staat van beschuldiging. En hij zegt dat kan misschien pragmatisch wel de beste oplossing zijn, maar hij wil dan toch even de advocaat van de duivel spelen. En was het niet veel beter geweest of voor het rechtvaardigheidsgevoel van de Amerikaan, als je dan, als je het imago doorsnijdt dat de rich and powerful overal mee wegkomen? Vind je wel een goede vraag, hoor.
Een hele goede vraag. Jij hebt, dat kan ik mij altijd herinneren, jij hebt gezegd dat het voor het land heel goed was.
Ja. Ik geloof het ook.
Samen weer door één deur. Voor Ford was het niet goed, want hij heeft de verkiezingen verloren. En een van de hoofdlijnen waarom hij de verkiezingen heeft verloren is vanwege deze beslissing die hij heeft gemaakt.
Ja.
Zijn vrouw was ook woest op hem, Betty Ford.
Ja.
Die vond dat de grootste falen van zijn presidentschap. Maar goed, jij hebt het allemaal meegemaakt.
Ik heb meegemaakt.
Wat was de discussie destijds?
Ja, precies hetzelfde. En ik denk dat hij een soort Trump-toestand voorzag. En dat wilde hij niet. Hij wilde rust, was een nette man, zoals je weet. Hij was ontzettend populair. Ik weet nog, ik heb hem nadat hij aftrad geïnterviewd. En een van de vragen was, hoe kan het dat iemand die zo populair was als u, en in feite ook geen vijanden heeft, niet de verkiezingen niet kon winnen. En toen was zijn antwoord, ik had ook geen stemmers.
Nee,
Dus hebben ze geesten. Jij hebt hem ook wel eens ontmoet, hè?
Ik heb hem ook geïnterviewd. Dat was ook wel heel geestig. Want dat interview ging over Yitzhak Rabin. Toen hij werd vermoord, heb ik een aantal oud-ministers van Buitenlandse Zaken en presidenten geïnterviewd over hun relatie met Rabin. En die kwam binnen en zei, de cameraman zei toch tegen mij, als hij een antwoord niet weet, dan zit hij een beetje met zijn strot te spelen. Een soort geluid. Dus ik vroeg hem een paar vragen over Rabin. En toen kwam er uit. En toen zei hij, ik weet het niet meer, dat moet je aan Betty vragen. Wat ik nog wel kan herinneren is dat ik een partijtje gaf voor in het Witte Huis voor de koningin van Engeland. En niemand wilde dansen. Dus toen zei Betty tegen mij, neem die koningin nou mee, ga lekker dansen. En wat speelde de band? The Lady is a Tramp. Nou ja, dat was grote hilariteit, maar ja, het had niets met het onderwerp te maken.
Maar hij had wel een gevoel voor humor. Goed, we hebben een audiovraag. Anoniem, weet niet van wie, maar hier komt ie.
Ik luister iedere week jullie podcast en ik heb nu ook een vraag. Waar komt de verdeeldheid tussen democraten en republikeinen vandaan? Het was vroeger altijd de grote issues zoals abortus en het homohuwelijk. Maar die zijn nu redelijk beslecht, althans wat ik ervan zie. Ik denk dat als het in de rode staten abortus niet legaal is en in de blauwe staten wel. Ik denk dat dat op lange termijn wel wat rust kan geven. Nou, het homohuwelijk, dat is nu bezegeld, nu ook in wetgeving. Maar ik heb toch nog steeds het gevoel dat het land nog steeds meer verdeeld wordt. En dat mensen naar hun eigen staten willen verhuizen. Dus rode mensen in blauwe staten verhuizen naar rode staten. En blauwe mensen in rode staten verhuizen naar blauwe staten.
Ja, dat is een mooie, mooie variant op een vraag die we vaak krijgen. En waar we het ook vaak over hebben. Waar die enorme verdeeldheid in zit en uit voortkomt. En vooral ook omdat als je in de geschiedenis kijkt, dan waren de Republikeinen eigenlijk de progressieven en de Democraten waren de conservatieven. Dat is helemaal omgeslagen. Ja. Ja. Dus, en waar die enorme animositeit vandaan komt, ik snap het ook wel. Als je zegt, nou ja, er was een abortuskwestie, dat is dan nu. Er is een uitspraak over, dus ja, dat zal zijn weg wel vinden. En het homohuwelijk. Ik snap zijn voorbeelden. En ik snap ook zijn verbazing over die verdeeldheid. Ik weet het nooit. Het is een binair land. Het zijn alleen maar de nulletjes of eentjes. Er zit niks tussenin. Ja.
Nee, ik zal het even wat grover vertalen. Wij leven nog steeds in de mentaliteit van de burgeroorlog. Die burgeroorlog is nooit echt uitgevochten. Dat wil zeggen, De rechten van mij en de rechten van de staat vis-à-vis de rechten van het land en het goed of slecht van het land, die filosofie heerst nog steeds. En als je met mensen in de blauwe staten spreekt, dat is meer progressief en meer liberaal, denken meer na over het goed doen van de samenleving. En als je met mensen spreekt in de rode staten, dan heb je heel veel mee over mij en ikken en mijn rechten. Het kan mij geen worst schelen wat er in de buurstaat gebeurt. En die mentaliteit, dat heerst eigenlijk nog. En dat pendelt steeds in golven op en neer. Soms is er meer saamhorigheid dan op andere momenten. En als je iemand zoals Trump hebt, dan worden die kloven steeds groter. Het begon eigenlijk een beetje onder Obama. Staten die dus, die dat afschuwelijk vonden dat zo'n man dan onze president zou zijn. En dat is sinds die tijd eigenlijk nooit meer afgedaald. Maar het pendelt altijd heen en weer. En die kloven die zijn veel groter dan wat je denkt. Ja. Ik huiver er af en toe van wat ik zie, hoor of tegenkom. Dan denk je inderdaad, laat Texas gewoon een eigen land worden. Dat willen ze zelf ook zo graag.
Ja. Nou ja, het gaat natuurlijk heel vaak over, laten we maar eerlijk zijn, over of iemand toevallig een donkere huidskleur heeft of niet. We hebben een vraag van Remco Suikerbuik. Die slaat daarbij aan, die brengt dat ter sprake. En die stelt ons eigenlijk een gewetensvraag. Hoe moeilijk zouden wij het zelf hebben als wij zwart zouden zijn geweest? En hij koppelt het aan een ervaring die hij zelf heeft gehad bij een leverancier die een fabriek had in Mobile, Alabama. En daar moest een onderdeel worden opgehaald, schrijft hij. En ze riepen, dat je doet verstandig om iemand met een kleurtje te sturen. Want mocht je het als witte persoon doen en je krijgt onderweg pech, dan heb je als blanke een enorm probleem. Nou, daar schrok ik van. Maar Remco raakt toch een punt, volgens mij, waar we niet omheen kunnen, toch?
Nee. Het is een heel ingewikkeld en gecompliceerd verhaal. Rasrelaties in Amerika. Ik ga je even wat vertellen. Ik heb een goede vriend die werkt op Wall Street. En die vertelde mij nog niet zo lang geleden dat hij een keuze moest maken tussen een minder gekwalificeerde blanke man en een overgekwalificeerde blanke zwarte vrouw. Ik zeg, nou, dat is toch een makkelijke keuze. Hij zei, ja, wat denk je? Die blanke man, die heeft geen rechten, die kan ik op staande voet ontslaan. Die zwarte vrouw is beschermd, daar kan ik dus niks meer mee. Dus als ik haar inhuur, is zij beschermd en dan kan ik haar dus niet ontslaan. Daar schrok ik van. Dus in een stad zoals New York tellen rechten natuurlijk veel meer dan in een staat zoals Alabama. Ik denk dat je in het algemeen met, laten we zeggen, cisgender en met blanke privileges het toch wat makkelijker hebt. En een van de grote problemen waarom vooral Republikeinen het moeilijk hebben met immigranten of met, weet ik veel, de kwestie over rassen en de zwarte bevolking, is omdat Republikeinen minder de neiging hebben om proberen in andermans schoenen te staan. Ja. Dus zij begrijpen het ook niet. Nee. En dat is een van de grote problemen waarom je zo'n grote kloof hebt. Het idee dat, dat hebben we in Nederland heel vaak. Hè? Nou, laten we even, oké, wat ik denk doet er niet toe, laten we even in mijn andermans schoenen staan. Dat heerst hier veel minder. En dat is dus een van de grote problemen. Het idee, ja, de cliché-wereld heerst hier veel meer dan in Nederland. Ja. Nou goed, jij komt hier ook vaak. Wat zie jij en denk je zelf?
Nou, nee, ik zie precies hetzelfde. En het feit dat mensen praten over schoolsystemen en dan heel trots tegen elkaar zeggen, Ik heb mijn kind zit op een openbare school. En gelukkig maar, want daar is een mooie mix.
Ja, en diversiteit.
Het feit dat ze dat moeten zeggen, vind ik eerlijk gezegd al heel, heel verdrietig. Dat is allemaal heel goed bedoeld. En het is ook echt zo. Jij bent zelf, herinner ik me ook, naar een school met diversiteit geweest. Want daar hebben we jou zelf heen gestuurd. En daar had je ook alle rangen, standen en kleuren. En dat is natuurlijk ook heel goed voor een kind. Maar het feit dat je erover moet nadenken, dat heeft iets heel onaangenaams. Vind ik. Ja. Maar goed, het gebeurt in dus Nederland ook hoor. Er wordt in Nederland, maar dat is, het is niet anders.
Ook een van de kloven dat Republikeinen zeggen, dat wordt ons zo door de neus geboord.
Ja.
Hè? Wij moeten dit en we moeten dat.
Ik wil mijn land terug, daar heb je hem weer.
Precies. Ja. Ja.
Hey, even eentje, is een hele leuke. Het is alleen maar een mededeling. Die komt van Marjan Vermeij uit Almere. En die heeft een fotootje gestuurd van iets dat heet de Jan Postma-brug. En die staat bij het Bos der Onverzettelijke in de verzetswijk in Almere. Dat blijkt een hele bekende verzetstrijder te zijn geweest. Gewoon, die stuurt op. En gewoon omdat het leuk is voor Jan. Jan, we zullen het volgende week aan hem vragen. Maar ik geloof dat hij het verhaal kent, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Want het is leuk natuurlijk
verhaal.
Leuk. Ja, zomaar. Ja. Even kijken hoor. Wie hebben we? Jacques van Houwelingen. Die vroeg eigenlijk dezelfde vraag of de polarisatie nog groter kan worden. En die citeert Malcolm Nance, een ex-militair en ex-inlichtingenman, die heeft een boek geschreven. They want to kill Americans, the militias, terrorists and the deranged ideology of the Trump insurgency. Dat gaat dus over zijn relatie, zal ik maar zeggen, met witte milities. En die man die voorspelt een burgeroorlog. Daar ben ik altijd. Dus Sjaak vraagt wat wij ervan vinden. Ik zeg zelf al, ik hou niet van die dingen, want ik ga geen oorlog voorspellen. En zeker niet een burgeroorlog. Ik denk ook dat het niet zo ver komt.
Nee, ik zie ook een ideologische burgeroorlog, maar geen echte burgeroorlog. Ik bedoel, als je naar die militias kijkt, hè, ook op 6 januari, dat is toch amateurisme ten toppe. Laten we even wel wezen. Ik ben zelf een aantal keren met die militia meegegaan. De Michigan Militia was er nog niet zo lang geleden een. En als je die oefeningen ziet van die lui, dan denk je, waar slaat dit op?
Ja.
Mensen die toch nog niet eens van hier tot de overkant kunnen rennen.
Nee.
Voordat ze op de grond liggen van vermoeidheid. Het is allemaal show. Met hele enge wapens. Dat wel.
Maar wel met machinegeweren.
Ja. Wel met machinegeweren. Of tenminste semi-automatische geweren. Maar we hebben het over. Dit is een, al die militias. Dit is allemaal Mickey Mouse formaat. Dus ik lach er af en toe wel een beetje over.
Geen burgeroorlog, zijn we het over eens?
Geen burgeroorlog.
Hey, ik heb een leuke vraag voor jou. Jij komt vaak in Canada, zakelijk.
Zeker, prachtig land.
Ja, en dit is van Bas Galema. En die vraagt, hoe is het eigenlijk met de verstandhouding tussen de Verenigde Staten en Canada? En hebben de machtswisselingen Obama, Trump, Biden daar invloed op gehad? Leuke vraag. Ik weet het eigenlijk niet.
Nee, Canada is een fantastisch land. De alleraardigste mensen. Behalve op het vliegveld, daar kom je hele strenge douane tegen. Dus als je voor de eerste keer Canada komt en je wordt aangekeken en je wordt heel streng en stout beholpen, dan is niet de rest van Canada. Dus dat is een waarschuwing. Relaties zijn natuurlijk altijd goed geweest. Ik bedoel, ja, Nederland, Denemarken toch ook. Daar moet je het een beetje mee vergelijken. Canada vind ik altijd, ja, het is anderhalf keer zo groot als de Verenigde Staten met 30 miljoen inwoners. Ik bedoel, het staat helemaal leeg. Maar meestal en eigenlijk altijd, maakt niet uit wie de president is of wie de premier is in Canada, staan ze altijd aan hetzelfde lijntje. En of dat nou met militaire actie is of hulpverlening in welk oord dan ook. Het is meestal Amerika en Canada schouder aan schouder. Ook onder Trump, hoor, was de verhouding prima. Vergeet niet dat NAFTA werd verscheurd en de... wat is dit nieuwe...
Nou, de NAFTA 2 noem ik het altijd, ja.
Ja, NAFTA 2, dat was eigenlijk, maar het verdrag tussen Mexico...
Ja, daar had Trump best een punt. Want dat nieuwe NAFTA is gewoon beter dan het oude. Dus dat heeft
dat is beter dan het oude. Nou, de Canada fluit het aan mee. En Trudeau, ja, dat is een beetje een Obama-figuur die staat... Toch wel, die is niet al te, hij is net herkozen in september, niet al te populair binnen Canada, want hij maakte toch wel wat grove fouten. Maar die verhoudingen tussen die twee landen, dat is altijd prima geweest. Ik heb eigenlijk heel weinig meegemaakt dat er ook maar één moment van spanning of bonje is tussen de twee landen.
Nee, dat klopt. Mijn indruk in Canada altijd is dat ik ben in Amerika, alleen in het gebied van sociale voorzieningen lijkt het op Nederland.
Ja, maar dat moet je niet uit het Franse gebied zeggen. Hè? Je kunt dus heel Quebec.
Nou, dan lijkt het op de Franse voorzieningen.
Ja, precies. Ja. Nee, maar je hebt gelijk. Het is landschap Amerika met een Europees parlement en sociaal-democratisch denken. Ja. En Canadezen begrijpen hun zuidburen ook niet echt, hoor. Canada is een land vol wapens. En daar is incidenteel is een keer een schietpartij. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat de Amerikanen naar Canada kijken met een knipoog en zeggen, ach, wat een mooi, leuk land met aardige mensen. En onze Noordburen kijken naar Amerika met een grote vraagteken boven hun hoofd van, wat hebben wij toch gekke buren?
Ja, zo is het een beetje. Nou, het is ook waar. Ook een leuke van Erik Vollebrecht. Die is advocaat en die werkt heel veel internationaal, ook met de Amerikanen. En die komt met een vooroordeel. Het valt me op hoe advocaten in de Verenigde Staten vaak als niet al te ethische geldwolven worden gezien. En in Europa vaak positiever. Hij luistert naar ons als hij op de fiets zit naar zijn werk. En hij zit nu op het strand in Italië, schrijft hij. Dus,
ook lekker.
Ja, ik moet zeggen, hij doet daar nuttige dingen, zoals naar de podcast luisteren. Maar het is een goede vraag. Jij kent de wereld van de advocatuur, zal ik maar zeggen, beter dan ik. Dus dat idee van, hier hebben zeggen ze altijd uurtje factuurtje. Een advocaat probeert zoveel mogelijk uren te schrijven, want dan verdient hij zoveel mogelijk. Maar in Amerika heb je natuurlijk die hele grote... advocaten die class action suits doen en de zogenaamde ambulance chasers en noem het allemaal op.
Ja.
Maar nou, de werkelijkheid.
Ja, ik denk dat de vraag over het ethisch gedrag meer te maken heeft met het systeem dan met de individu. Want jij hebt het er vaak over gehad. Wat voor systeem hebben wij hier in Amerika?
Een binair systeem. Het is een systeem waar altijd de ene partij tegen de andere is.
Yes. En de ene partij wint en de andere verliest.
Ja.
Dus hoe meer geld je hebt, hoe meer macht je hebt, hoe meer...
Hoe
indrukwekkender jouw argument of het argument van je team is, hoe meer kans je hebt om te winnen. Met andere woorden, het is jij tegen ik en het is Darwinism, de beste wint. Dus dan kan je afvragen, als dat zo is, waar zit het ethische gedrag dan? Iedereen neemt een eed. Dat hanteren ze in algemene richtlijnen ook wel. Maar hey, winnen is winnen, hè? Daar word ik voor betaald. En dat heb je in Nederland natuurlijk niet.
Nee.
Niet op deze manier.
Nee. Reinoud Vos die vraagt, een leuke vraag over, hoe zit het nou met de regels van cadeautjes geven? Vind ik ook een leuke, hoor. Rond de feestdagen zie je altijd Amerikaanse advertenties met cadeausuggesties, telefoon, laptop of allemaal dingen die meer dan $500 kosten. En daar verbaast hij zich als goede Nederlander uiteraard over. Geven Amerikanen echt van die dure cadeaus? Ja.
In New York, zover ik weet, is er altijd rond de feestdagen een maximaal bedrag van, laten we zeggen, $250. Het wordt ook een belastingkwestie, hè? Je kan niet zomaar een gift of geschenken geven zonder dat daar belastingconsequenties voor zijn. Maar in het algemeen varieert dat van bedrijf tot bedrijf. De meeste bedrijven hanteren dus dat bedrag. En dat is nooit in geld, maar altijd in een geschenk. Bijvoorbeeld zo. kon mijn vrouw een geschenk uitkiezen vorige feestdagen tussen bepaalde flessen whiskies die allemaal waarde had tot $199. Ja, dus daaronder wordt geen vragen gesteld. Dus nemen we dan die Johnny Walker Blue of een ander mooi geschenk.
Nee, maar dat begrijp ik. Maar dat is dan in de sfeer van de relaties, hè? Maar ik denk dat hij ook bedoelt in de privésfeer.
Privésfeer heb je... geld speelt een rol, maar nooit in echt geld. Het is altijd... ik neem mijn relaties naar de New York Yankees of naar de New York Knicks. Ook dat is trouwens officieel afgeschaft.
Ja, mag niet meer.
Dat kan niet zo makkelijk, maar meer als voorheen. Daar zijn nu regels voor. Maar het geschenk is... Ja, er staat een bedrag bij wat kan en
dat
wat
weet
niet
ik.
Kan.
Maar nou binnen families of vriendenkringen. Als Wesley jarig is, hè, en ik neem een cadeautje mee. Wat dan hebben wij hier in Nederland, is dat, ik denk... Tussen een tientje en €50, noem maar wat.
Ja.
Maar
ja.
Hoe zit dat in...
Ja, hier kan je geven wat je wil, tot en met $35.000. Dus Wesley, wanneer ben je jarig?
Ja. tot 4 april.
Kijk, tot en met de $35.000. Daarna komt de belasting.
Ja, maar kijken,
je kan eenmalig een geschenk geven op wat voor omstandigheden, wat dan ook.
Ja.
Tot en met $35.000. Maar een geschenk. Je kan geven wat je wil. Er staat geen regel met wat wel en wat niet mag. En volgens mij komt de belasting ook niet kijken als het een geschenk is.
Nee. Maar goed, dus Wesley, bereid je voor, cadeau van $35.000. Als het meer,
nee, tot en met, hè, niet overdrijven.
Als het meer wordt, moet je aangifte doen, hè, weet je.
Yes.
Ja. En dan Roel de Beest, die komt met een vraag over... Daar hebben we het in een vorige podcast over gehad, Jan en ik... over state rights. Omdat die destijds in de tijd van de burgeroorlog... eigenlijk was dat de aanleiding. Mijn redenering was, de noordelijke staten namen wetten aan... om slaven te beschermen, maar alleen maar in het noorden en niet in het zuiden. Dus de slavernij werd wel afgeschaft, maar alleen in hun eigen gebied. En dat maakte het was een hele linker, handige daad van Lincoln. De vraag is, rust dus het verhaal van de afschaffing van de slavernij een beetje op een mythe? Of is het wel degelijk zo? Volgens mij is het wel degelijk zo, hoor. Want het was natuurlijk 1863, blijft een kanteljaar in de wereldgeschiedenis. Maar toch.
Nou, staatsrecht, dit is ook de eeuwige vraag. Wat is dit land nou? Een 50 staten die het zelf voor het zeggen hebben, met, laten we zeggen, een leger dat Washington bepaalt? Of is dit een federale overheid dat toevallig 50 staten heeft? En dat is al vanaf dag 1 de eeuwige discussie. Je ziet het ook nu met de abortuskwestie. Wat het Hoge Rechtshof in feite heeft gedaan, is gezegd: wij als federale wet kunnen die bescherming niet meer garanderen. En ze zeggen ook, laat de staten dat bepalen. Nou, New York is onmiddellijk aan de slag gegaan en heeft nu een wet dat abortus legaal moet blijven in New York. En sterker nog, dat wij de staten waar dat niet gebeurt moeten helpen als zij naar New York willen of kunnen komen om hier een abortus te hebben. Dat is een hele duidelijke wet. Net zoals ze in Texas en Louisiana het omgekeerde hebben met hun wetten. Er staat nergens dat abortus illegaal is. Alleen is het onmogelijk om abortus te kunnen krijgen in een paar van die zuidelijke staten. En dat maakt de referendum in Kansas zo interessant. Want een van de 5 staten die dus een referendum heeft gehouden, wat vinden de stemmers?
Ja.
Je kan dus ook zeggen, wij als staat besluiten in Topeka, Kansas, dit is onze wet, that's it. Kansas heeft gezegd, nou, laten we eerst maar even kijken wat de mensen vinden. En de mensen hebben een duidelijke mening hierover. Dus het is ook verdeeld hoe ze het doen. Sommige staten hebben een referendum. Sommige staten nemen zomaar een wet aan. De vraag is of dit allemaal legaal is. Zo'n wet is aangenomen in Idaho. En het ministerie van Justitie onder Biden is nu met een rechtszaak begonnen dat het niet zomaar kan.
Nee.
Dus die onduidelijkheid, dat is ook wel een beetje het mooie van dit land. Hè? Het is een experiment, dat zeggen Amerikanen ook. Het is geen voltooid land. Het is een experiment om perfect te worden.
Ja.
Dat
maar
staat
kun je dan,
ook in,
maar
in
kun
de
je dat dan allemaal dus blijven baseren op een stukje document van bijna 300 jaar oud? Namelijk de grondwet.
Je weet hoe heilig die grondwet
precies,
is in Amerika.
Ja.
En ook vanwege die het is ambitieus. En dat, nogmaals, de Amerikanen vinden dat wel mooi. Er staat ook, to make a more perfect union.
Ja.
Nou, wat betekenen die woorden letterlijk? Een meer perfecte eenheid? Wat is nou meer perfect? Dat is toch een contradictie in terminus.
Ja.
Dus dat experiment, dat blijft maar doorgaan. En als je een jurist bent, dan smul je van dit soort zaken.
Oké, we nemen er nog één. Want zoals ik al zei, we raken niet door die enorme stapel brieven. Maar dit is eentje, omdat jij en ik daar vaak de laatste tijd over spreken in New York. Het is een hele lange, ik ga hem niet voorlezen, van Dirk Lagendijk. Die kent Amerika door en door, komt er al heel lang. Met zijn vrouw heeft bijna elke staat bekeken. En hij komt met een heleboel dingen, maar er is één ding, dat heb ik eventjes aangestreept. Want wat ons opviel ten opzichte van 4 jaar geleden, afgezien van de abominabele staat van de wegen, was de verruwing in het verkeer. Bumperkleven, veel te hard rijden, toeteren, een road rage.
Yes.
Ja, en jij en ik hadden toevallig de laatste keer dat we daar samen, ik geloof samen in de auto zaten nu ook over, dat je af en toe, ja, op elk ritje kom je plotseling een paar van die idioten tegen die slingerend dwars door alles heen vliegen. En dat hebben we vroeger nooit gezien. Wat is hier gebeurd?
COVID is mijn antwoord. Toen COVID hier uitbrak, toen waren de wegen vrij. Dus toen werd er een de mensen die dan nog reden, dat werd een soort Formule 1 race in Monte Carlo. Zo moet je het maar zien. En sindsdien is dat eigenlijk nooit opgehouden. Dat egoïstische, asociale gedrag op de wegen. Wij hebben het er nu heel vaak over, ook op kantoor. Dat je van die bijna wedstrijden ziet op de wegen.
Dat precies, we zeggen een road race.
Ja. Ja, nee, maar dat is ook heel vaak een road race. Er zijn ook mensen die steeds worden opgepakt. Omdat zij letterlijk en figuurlijk in een race bezig zijn. Nou, als het een enkele auto is, dan weet je dat het gewoon asociaal gedrag is. En levensgevaarlijk. Maar dit is ook een punt van discussie. Ook hier in New York, want het is levensgevaarlijk en je wordt er af en toe stapelgestoord
van. Ik schrik me echt helemaal drie slagen in de rondte.
Ook in de stad zie je het.
Oh,
en van de redenen waarom je dat ook weet, is omdat je leest veel meer dat fietsers omver worden gereden.
Ja, ja.
Nou is New York geen stad die fietsers gewend zijn. Dat is pas iets van de afgelopen 5 jaar. Dus het is sowieso al levensgevaarlijk voor een fietser. Maar als je dan ook nog een auto hebt die 120 rijdt in een stad en die de fietsers niet ziet, maakt het extra gevaarlijk.
Okay.
Je kan zeggen, ja, Trump, iedereen nu doet nu wat hij wil, want dat deed Trump ook. Ik heb zo mijn twijfels dat het een politieke kwestie is. Ik denk dat het meer een sociaal of een asociaal gedrag is. En een beetje onder het mum sinds COVID, YOLO. Hè? Heb je die uitdruk in Nederland?
Dat weet ik niet.
YOLO.
Ja. Wesley zegt
you only live once.
You only live once, ja. Ja, Wesley zegt, die kennen hem ook. Ik ken hem niet. Nee. Nou ja, Dirk, bedankt. Hij schrijft nog heel leuk dat hij op eBay heeft gezocht naar de beker van de Air Force One uit de Reagan Library. Die heeft Jan mij ooit cadeau gegeven, maar wij hadden de tip weer van jou. Dus dat wou ik je nog even meegeven. En die heeft hij gekocht die heeft hij besteld voor een buurman, want die is oud-piloot. Nou,
leuk.
Dankjewel.
Even ertussendoor, ik ga trouwens naar Los Angeles. En een van de leuke dingen die we altijd doen is al die presidentiële musea opzoeken.
Ja.
Dus dit keer is de Nixon Library aan de beurt.
Oh ja,
die Jorma Linda.
Zeer de moeite waard, daar ben ik wel geweest.
Yes. Ooit.
Ja.
Ik zal kijken of ik daar een mok kan vinden.
Zo is dat. Dat was hem weer, de Amerika-podcast.
Had je trouwens nog recensies?
Eén van Bob Zwanenburg, gepensioneerd chemicus, veel in Amerika geweest, veel met Amerikanen gewerkt. En die zegt, ik luister sinds enkele weken met veel plezier naar jullie podcast. Dus het is een nieuweling, heeft ons net pas ontdekt. En ben steeds zeer onder de indruk van de diepte en het kennisniveau van jullie. Dus veel dank.
Nou, dat is prachtig om te horen. En als nepotistische invaller heb ik de eer deze keer iets heel belangrijks te doen, namelijk het uitreiken van de Amerika Podcast Beker van de maand juli. Jan en Bernard zijn het erover eens dat Maarten van den Heuvel een uitstekende vraag heeft gesteld over Amerikaanse territories. Gefeliciteerd, Maarten. Jouw beker komt naar Rotterdam, joh.
Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook. Met een tweet naar @JanPostmaUSA of @BNRDeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06-28-135020. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst voor het geval je die beker wint.
Tot de volgende week. Dan is Jan er weer en voor mij tot een volgende keer.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.